Goedemiddag en welkom bij Hello Radio. We hebben deze middag een mooi item voor jullie in petto. Bij ons in de studio is Danielle van den Heuvel, hoofddocent van de vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en tevens projectleider van het initiatief The Freedom of the Streets. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de rol van de vrouw in de vroegmoderne tijd in Europa en Azië. Vanmiddag gaan we ook in gesprek met Vivian ter Huurne. Zij is oprichter en eigenaresse van Wedding Planner Het Bruidsmeisje. Straks vertelt ze ons het geheim achter een goed geplande bruiloft. Je raadt het al, het wordt weer een gezellig uur en deze starten we zo met Vivian ter Huurne.
Zoals zojuist is aangegeven, gaan we in gesprek met weddingplanner Vivian ter Huurne. Zij is oprichter van het Bruidsmeisje en we kennen allemaal de weddingprogramma's op tv, waar het er soms ook echt pittig aan toe gaat. Nou ja, de gedachte dat dit misschien een beetje in scène is gezet, dat geeft dan misschien een beetje hoop. Maar hoe het er in het echte leven aan toe gaat, dat horen we vandaag van een professional. Vivian, welkom bij Hello Radio.
Goedemiddag.
Hallo.
Leuke introductie.
Nou, ja. Hartstikke goed. Leuk dat je ons een bijdrage gaat leveren vandaag. Want wat is jouw motivatie geweest om wedding planner te worden?
Nou, het is heel grappig, want eigenlijk, ik heb psychologie gestudeerd.
Oké.
Okay. En ik was ook werkzaam in het werkveld. Maar ik miste echt de creativiteit. Ik miste dat ik ook mijn eigen ding kon doen. En dat de vrijheid kon geven. En toen heb ik een droomsessie gedaan met vrienden. En toen dacht ik van, oké, wat zou nou bij mij passen? En toen waren ze het al heel snel over eens. Dat moest iets in de events worden. En toen kwamen ze ook met het vak wedding planner. En toen dacht ik, ja, dat is toch hartstikke tuttig. Daar kan toch niemand van leven. Maar ik werd zo gegrepen door de bruiloften op dat moment die ik mee mocht maken door een collega wedding planner, dat ik dacht van, ja, dit is het, dit wil ik.
Ja.
Zo gezegd, zo gedaan. En dat is alweer 8 jaar geleden.
Oké, nou dat is al een heel eind op weg natuurlijk. Je vindt het hartstikke leuk om te doen. En er werd ook wel gezegd een beetje tuttig. Of tenminste, dat dacht je in de eerste instantie.
Ja, dat dacht ik. En soms is het nog wel eens vechten tegen de bierkei. Omdat mensen een bepaald beeld hebben bij het vak wedding plannen. Dat is toch niet nodig? Of een overbodige luxe? Of kun je er überhaupt van rondkomen?
Ja.
Maar ik ben toch wel levende bewijs dat het gewoon kan.
Inderdaad. Hey, en naast de planning adviseer je ook het bruidskoppel, hè? En wat houdt dat precies in? Hoe gaat dat in zijn werking?
Nou, eigenlijk met mijn achtergrond psychologie merk ik gewoon dat ik heel goed mijn koppels kan aanvoelen. Wat willen ze nou? Wat zeggen ze ook bijvoorbeeld niet? Soms merk ik gewoon dat ze twijfelen over iets en dan zeg ik ook, dan moet je het niet doen.
Ja.
Het moet de mooiste dag van je leven zijn. En als je nu al twijfelt over die bepaalde bijvoorbeeld fotograaf, dat je denkt dat hij het niet waar kan maken, dat je niet het vertrouwen erin hebt, dan moet je het niet doen. Ook al kan ik anders zeggen en heb ik andere ervaringen, maar ja, dan moet je daar gewoon naar luisteren. En soms ben je ook wel een bemiddelaar, omdat zij wil wel die koets met paarden, maar hij vindt het bijvoorbeeld overdreven en hij wil in een Lamborghini aankomen rijden.
Ja.
En dan ga je kijken, oké, hoe kun je het combineren en misschien kunnen we wel allebei doen.
Ja, maar je moet wel met z'n tweeën ergens in. Je kan niet de een in de Lamborghini en de ander in de koets.
Nou ja, maar als je 2 keer per moment op de dag doe je het anders, dan heeft allebei hebben ze gehad wat ze wilden hebben.
Oh ja, zo.
Dus zo moet je soms ook meedenken van, oké, zij is dus haar droomplaatje, dat is zijn droomplaatje om eindelijk in die vette scheurbak te rijden.
Ja.
Nou, dan moet dat allebei kunnen, mits het budget het natuurlijk toelaat.
Ja, uiteraard. Ja.
En zo moet je creatief denken ook. Daarnaast adviseer je gewoon, wat zijn nou de tofste leveranciers? Wat zijn nou echt prachtige locaties waar jullie droomhuwelijk kan plaatsvinden? Wat precies bij jullie past? Dus zo adviseer je ze ook gewoon inhoudelijk. Waar moeten ze voor gaan?
Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk best heel erg belangrijk, kan ik me zo voorstellen. Want die dag moet natuurlijk wel op rolletjes verlopen. Maar ondanks dat, hè, heb je ook wel eens te maken met Bridezilla-taferelen. Even voor de luisteraars, bridezilla, taferelen. Vaak is dat dan de vrouw die helemaal uit haar dak gaat bij het minste geringste. Zijn dat dingen die jij ook wel eens tegenkomt?
Nou, dat ze extreem zijn in hun emotie, dat niet. Nee. Maar wel dat ze veel eisend zijn. Maar ja, dan zou ik... Ik denk als ik zelf ooit ga trouwen, ben ik dan ook een bridezilla. En wil ik ook helemaal alles precies zo dat het klopt.
Ja.
Dus mijn vriend die zal me ook nog niet een huwelijk vragen, hoor.
Och jee.
Nee, joh, nee, dat is ook een grapje.
Oké.
Maar ja, ik kan daar heel goed mee omgaan. Bridezilla's, als je het zo bedenkt. Ja. Maar dan ga ik wel het gesprek aan, hè. Hoe komt het? Waar voel je je door gestrest? Dus dan probeer ik wel dat weg te nemen, die zorgen en die stress. En meestal heeft het dus te maken ook met keuzestress.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld familie of vrienden die zich ermee bemoeien. En met name vaak ouders, schoonouders. En die ze dan in een bepaalde richting willen duwen. En ja, dan word je opstandig.
Maar daar hebben ze wel een goede aan jou. Want ga je dan ook in gesprek bijvoorbeeld met die ouders of de andere omstanders?
In principe niet, maar als ze dat zouden willen, dan zou ik dat zeker doen.
Okay.
Vaak zeg ik meer van, oh, laat die moeder mij maar even bellen. Dan stel ik haar wel gerust. En dan heeft ze ook het gevoel dat ze een bepaalde invloed heeft. En ja, weet je, dus dan haal ik het weg bij het bruidspaar. Dus ik bel wel regelmatig met ouders en zo. Maar dat is meer omdat zij mij bellen. En dat zeg ik dan ook tegen het bruidspaar. Zeg maar dat ze mij even moeten bellen.
Ja,
precies. Dat fijn is. Maar het voelt heel raar. En ook als ik ze overval... En hun gaan bellen, want dan denken ze, wie ben jij wel niet?
Ja, dat is ook niet zo fijn.
Dus het moet eigen initiatief zijn.
Ja, oké. En dat werkt wel tot zover.
Ja, ja. Eigenlijk, ik heb ouders bijna altijd op mijn hand. En daar probeer ik ook wel voor te zorgen. Want voor hun, zij vinden het hartstikke spannend vaak. En voor hun is het ook echt een van hun mooiste dagen uit hun leven.
Ja, precies.
Je kind gaat trouwen. Dus ja, ja. Daar probeer je wel... ook voor te zorgen dat zij ook hun dag van hun leven hebben.
Ja, ja. Inderdaad. Ja, je moet soms echt eventjes de gulden middenweg zien te vinden. En als je dat bereikt, dan komt het altijd helemaal goed, hè? Dat is wel belangrijk.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar wat je ziet zeg maar op tv met de Amerikaanse taferelen...
Ja.
Ja, dat hebben we in Nederland toch niet zo, hoor.
Ik denk we zijn hier wat nuchterder, hè?
Ja, we zijn wat nuchterder. Ik denk dat wel wij weddingplanners de meest kritische, perfectionistische bruidsparen hebben.
Ja.
Alhoewel ik ook hele relaxte stellen heb. Die hebben gewoon vertrouwen en die zeggen, regel het maar. Dat is helemaal prima. Dus je maakt wel van allerlei kanten maak je wat mee. Maar ja, het is toch wel Nederland. Het is toch wel wat nuchterder.
Ja,
alhoewel,
nou.
Het is toch vaak het droomplaatje van vroeger.
Ja.
Dat je in die mooie witte jurk ziet. En ja, dan moet dat droomplaatje toch werkelijkheid worden. Maar als ze eenmaal vertrouwen in je hebben, dan hoef je niet per se last te hebben van bridezilla's. Nee.
Nou, gelukkig.
Vivian, kun je stellen dat een opleiding, een achtergrond in psychologie eigenlijk een beetje een voorwaarde is als je in dit werk, in het vakgebied actief bent?
Ja, je zou het bijna wel kunnen zeggen.
Ja.
Ik denk wel dat je mensenkennis moet hebben en wel een mensenmens moet zijn.
Ja.
En dat je moet heel goed kunnen organiseren, dat staat uit de kijf. Maar als je niks met mensen hebt en je kunt mensen niet aanvoelen en je kunt dingen niet bespreekbaar maken, je bent niet goed in de communicatie, ja, dan is dat wel behoorlijk lastig. En ja, ja. Dus voorwaarden, ja, ik denk, je hoeft misschien niet per se een psychologiestudie te hebben gehad, maar wel echt mensenkennis.
Mensenkennis, ja. Inderdaad, ja. Ja. Als ik jou zo hoor, ja, dan moet je eigenlijk ook een beetje een alleskunner en kenner zijn. Is dat ook zo?
Ja.
Min of meer wel, hè?
Ja, je bent toch wel echt een duizendpoot. En zeker naast de weddingplanner ben ik eigenlijk gewoon ondernemer.
Ja.
Dus je moet wel zorgen dat je bedrijf goed blijft lopen. En het belangrijkste is dan dat je dus je klanten blij maakt. Maar hoe maak je klanten blij? Dus dan, ja, je moet vanuit allerlei hoeken moet je kijken. Maar naast dat je natuurlijk moet goed kunnen organiseren, moet je mensenkennis hebben. Je moet natuurlijk ook kennis van het werkveld hebben, dus van de hele trouwbranche. Zodat het bruidspaar ook niet meer opnieuw het wiel zelf hoeft uit te vinden. En daarvoor komen ze gewoon heel vaak bij ons terecht.
Heel goed, maar inderdaad, je moet ook gewoon een goede ondernemer zijn. En dat ben je ook, mag wel blijken. Want in 2012 en 2013 heb je de Dutch Wedding Award gewonnen. En dit jaar ben je door Thank You verkozen tot een van de beste weddingplanners. Hoe ging dat in zijn werking?
Gefeliciteerd trouwens, nou, Vivian.
Ja. Dank je wel.
Dat is toch een prestatie?
In 2013. Dat was echt voor een jury ook.
Okay.
En in 2012 heb ik de Perfect Wedding Award gewonnen. Dat was ook voor een jury. Ik heb nog een ondernemers award ook gewonnen in 2013. En daarna had ik wel zoiets, ik ben zo perfectionistisch, dat ik zelf niet meer mee ging doen met awards. Dus nu zijn het meer awards die worden uitgereikt waar ik zelf niks voor hoef te doen.
Oh, oké. Okay.
Dus dat klinkt een beetje stom.
Dat klinkt heel gemakkelijk zelfs.
Ja, ja, want het, ik merk gewoon dat ik dan te perfectionistisch ben en het te goed wil doen. En het gaat gewoon heel goed met het bedrijf en mensen zijn lyrisch enthousiast. Dus ik heb het niet per se nodig. De bekroning heb ik al gehad. En dus dat is eigenlijk het verschil. Dus die van dit jaar, dat is eigenlijk echt door Thank You uitgeroepen. En ze hebben dat op basis van kennis van de markt gedaan. En en de voorgaande jaren heb ik er dus zelf wel ook moeite voor moeten doen. En een cases in moeten dienen. En
oh, ja?
Voor jury verschijnen.
Ja, oké.
Okay. Ja, wel 40 uur mee bezig of zo met zo'n award vooraf.
Nou, dat is pittig, ja. Inderdaad. Ja. Nee, dat kan me voorstellen dat je dan denkt van ik doe liever iets waar ik niet zoveel voor hoef te doen. Want het kost best wel heel veel tijd als ik het zo hoor.
Ja, en als je al zo druk bent, naast dat ik natuurlijk bruiloften in binnen- en buitenland organiseer, coach ik ook andere weddingplanners.
Ja.
Ik heb zelf een opleiding geschreven tot weddingplanner van een van de grootste opleidingsinstituten.
Ja.
En dat is gewoon heel erg leuk. Dus je gaat op allerlei kanten, ga je in het werkveld, werk je dan mee. En in die coaching vind ik ook wel heel leuk.
Ja, precies. Is ook leuk, lijkt mij hoor. Hey, jullie plannen ook voor de buitenlandse bruiloften, hè? Gaan jullie dan mee?
Ja, altijd.
Jullie gaan altijd mee
alles
naar het buitenland?
Wat ik plan, ben ik ook altijd aanwezig.
Oh, leuk.
Ook in het buitenland. En zo ben ik in Thailand geweest, in Bali. Op Sint Maarten bruiloften gedaan en eigenlijk bijna heel Europa wel.
Oh, wat heerlijk lijkt me dat. Maar ja, kan je dan ook een beetje vakantie hebben of moet je gewoon de hele tijd achter iedereen aan hobbelen?
Meestal plan ik het daarna, eenmaal de bruiloft voorbij is.
Ja.
Maar dat probeer je wel. Behalve als het in Europa is dat wel wat lastiger, maar als ik dan naar Thailand of naar Bali ga, dan ja. Dus zonde om zo ver te vliegen en dan niet even lekker bij te komen daar na de bruiloft.
Dan plak je er nog een weekje achteraan als het kan.
Ja, maar daarvoor dat gaat echt niet lukken. Want dan heb je een week van tevoren, 10 dagen van tevoren, heb je nog alle besprekingen nog een keer met de lokale partners.
Oh ja.
Met het bruidspaar, alle puntjes nog een keer op de i zetten. Dat alle neuzen de goede kant op staan. De gasten komen natuurlijk al voor de bruiloft aan. Ja, dan kan ik niet met een cocktailtje op het strand gaan liggen.
Zou wel leuk zijn. Nee. Hey, nog even een laatste vraag. Hè? Want je hebt behoorlijk wat bruiloften gepland voor mensen. En wat is de meest geslaagde tot nu toe?
Oh jee, nou eigenlijk alle 140.
Alle 140, zo.
Dat is het beste antwoord dat je kan geven, Vivian.
Ja, het zou gek zijn als ze allemaal niet geslaagd waren. Ja, ze waren allemaal geslaagd.
Dus, nou, super.
Ja.
Nou ja, kan er zijn dat er eentje bij is waarvan je zegt, die schoot er echt, die stond er echt boven alle anderen.
Nee, ik heb zoveel leuke bruiloften gedaan van waar de eerste Twitter bruiloft ter wereld, Twedding, die was in mijn eerste jaar in 2010.
Ja.
Dat was alles van, voor en door Twitteraars geregeld en verzorgd, zeg maar. Dus eigenlijk, ik was de hoofd. Wedding planner.
Ja.
Nou, dat kwam dus ook op overal ter wereld, zelfs op de media. Dat was superleuk. Maar zo ben ik ook wel eens dat alles, iedereen verkleed was en dat ik was ik Sneeuwwitje.
Oh, leuk.
Tot Great Gatsby bruiloften, tot hele intieme romantische bruiloften op Bali. Ja, je maakt de gekste dingen mee, de leukste dingen mee. Maar bovenal vind ik het allerbelangrijkste dat de liefde en de warmte en de gezelligheid van familie, vrienden, het bruidspaar centraal staat.
Nou, super.
Hele mooie
heel
woorden
mooi.
Zo.
Ja, super. Ja. Vivian, ik wil je hartstikke bedanken voor dit gesprek. En ik wens je heel
jullie
veel succes hè, met het bruidsmeisje.
Ja, komt helemaal goed. Dit weekend heb ik een hele leuke bruiloft. Dus,
dat is leuk.
In.
Heel gezellig.
Heel veel succes.
Alles is nog geheim voor alle gasten.
Oh, okay. Heel leuk.
Ook goed om te weten. Dat houden we nog
goed.
Even geheim. Nou, heel veel plezier ermee en succes. En
jullie ook.
Tot spreeks.
Dankjewel. Tot
dat
ziens.
Is goed. Doei.
Dat was Vivian Terheune van Het Bruidsmeisje. We gaan even luisteren naar muziek. Tot zo.
Ja, we gaan verder met Danielle van den Heuvel. Ze is hoofddocent van de vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en tevens projectleider van het initiatief The Freedom of the Streets. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de rol van de vrouw in het straatbeeld van de vroegmoderne tijd in Europa en Azië. Danielle, welkom bij Hello Radio.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, nou, je bent van harte welkom. Ik heb gezien dat jij na je promotie aan de Universiteit Utrecht naar Engeland bent gegaan.
Ja, inderdaad.
En je hebt daar
ja.
onderzoek gedaan en je hebt lessen gegeven. Ik heb Girton College gezien, faculteit economie van Cambridge en de School of History, University of Kent in Canterbury.
Ja, ja, dat klopt.
Hoe ben je daar zo terechtgekomen?
Deels toevallig en deels was het ook wel een plan. Ik wilde heel graag na mijn promotie naar het buitenland. En daar werkte, in Cambridge werkte op dat moment iemand die heel dicht bij mijn vakgebied zat. Een hoogleraar in de faculteit economie.
Ja.
En ik heb toen daar een beursaanvraag voor geschreven, zo werkt dat. En die is goedgekeurd en ik heb een zakje geld van MWO, de Nederlandse...
Wat zeg je dat lief?
Ja,
zakje geld.
Waarmee ik daar heel leuk een jaar onderzoek mocht doen. En vanuit daar heb ik weer aanvragen in Engeland aangevraagd. En kon ik blijven, wat heel leuk was. Ja,
ja. Ja, je zegt het heel luchtig. Maar ja. Je moet natuurlijk wel de brains hebben om toegelaten te worden. En dat allemaal te kunnen doen.
Ja, misschien.
Dus, ja, en ze moeten interesse hebben in hetgeen
het
wat je wilt gaan doen. Ja, natuurlijk.
Nee, dat is ook wel. En in die zin heb ik daar ook wel wat van geleerd. Kijk, die aanvragen schrijven is sowieso een heel interessant proces, want je moet continu nadenken over waarom jouw hele specifieke historische onderzoek nou interessant is voor mensen. Maar ook als je als Nederlandse historicus, wat ik dus was, als je dan ineens in Engeland komt, moet je ook kunnen uitleggen in Engeland waarom jouw onderzoek, dat toch veel over kleine Nederlandse steden gaat misschien, waarom dat voor hen interessant is. Dus dat was voor mij wel heel leerzaam, dat proces. Ja, absoluut.
Dat heb je toch heel goed gedaan dan?
Misschien wel, ja.
Wat was voor hun doorslaggevend om dan zeg maar jou toe te laten?
Nou, dat weet ik niet precies. Maar ik kan wel iets zeggen waarom de geschiedenis van Nederland interessant is. Kijk, we hebben het over de vroegmoderne periode. Dus dat is de tijd van de Gouden Eeuw. Hè?
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen in geïnteresseerd zijn. Zowel cultuurhistorici als economische historici als economen ook. Want die zijn benieuwd naar hoe economieën functioneren bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
En Nederland is sowieso bijzonder, omdat we zijn zo'n klein landje en hebben dus toch een enorme bloei en overzeese expansie die buitengewoon is. Dus daarin waren ze zeker wel geïnteresseerd.
Ja, dus toch, hoe kan dat kleine landje dat Nederland heet toch zo'n impact hebben op de wereld? Hè? Ja. We zijn natuurlijk met VOC, al die reizen over de wereld hebben we van alles natuurlijk gedaan en gezien.
Ja.
Dus Nederland was wel interessant genoeg.
Dat denk ik, ja. En het is natuurlijk niet alleen de grandeur, maar ook de schaduwkanten daarvan, die ook steeds meer in de belangstelling staan. Zoals de slavernij en de uitbuiting die met dat grote wereldrijk samenhangen.
Ja.
Maar in Engeland ligt de nadruk natuurlijk altijd op hun wereldrijk. Hè? Wat net na de Nederlandse Gouden Eeuw eigenlijk een beetje opkomt. Het Britse Empire. Dus dan is het wel interessant om die twee naast elkaar te leggen.
Ja, zeer zeker. En je bent vorig jaar, geloof ik, ben je teruggekomen?
Ja. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Hoe beviel dat?
Ja, goed. Maar het heeft ook heel vreemd. Dus het is wel een beetje apart om terug te komen in een land waar je heel bekend mee bent.
Ja.
Maar in 10 jaar is er in Nederland en ook in Amsterdam wel erg veel veranderd.
Ja, het gaat hard.
Ja. Ja. Dus, en je bent zelf een beetje veranderd. Maar tot nu toe geniet ik erg van het leven in deze prachtige stad en het college geven hier met Nederlandse studenten is ook wel echt heel erg leuk. En ik ben als historicus is het fijn om heel dicht bij mijn bronnen te zijn.
Ja, natuurlijk.
Dus, ja.
Heel belangrijk inderdaad.
Ja.
Wordt er bij jullie gedoseerd in het Engels of Nederlands?
Oh, goede vraag. Dat is inderdaad een punt van discussie. Er wordt wel wat gedoseerd in het Engels, maar binnen geschiedenis is er nog veel in het Nederlands. En mijn colleges zijn ook eigenlijk allemaal in het Nederlands.
Wel in het Nederlands, ja.
Ja.
En na zo'n avontuur in Engeland kan je makkelijk schakelen nu ook in de Nederlandse taal. Ja, je praat heel goed.
Ja, jawel. Ik heb wel af en toe dat ik dingetjes wil zeggen in het Engels. Maar goed, ik leer dat steeds beter af.
Ja, het lijkt wel alsof ik een heel licht accentje nog hoor.
Oh, dat kan.
Een beetje Engels aandoet.
Dat kan. Het kan ook mijn Brabants accent.
Oh ja, dat kan natuurlijk ook.
Het is gezellig veel uit Brabant wat we hier allemaal hebben.
Inderdaad. Ja, leuk.
Hey, vanwaar die interesse eigenlijk voor deze periode van de geschiedenis?
Ja, dat is wel een goeie. Ik heb eigenlijk als student best wel veel verschillende periodes gedaan. Dus middeleeuwen. En ik heb ook heel wat onderzoek gedaan naar de 20e eeuwse geschiedenis. Ik denk wat me uiteindelijk over de streep getrokken heeft, is toch de schoonheid van de bronnen.
Ja.
Echte oude manuscripten en zo zijn prachtig. En daar zullen medievisten vast niet met me eens zijn. Maar ik vind die vroegmoderne bronnen net iets leuker dan die voor de middeleeuwen. Omdat ze net iets makkelijker toegang bieden tot het dagelijks leven. En daar heb ik altijd de meeste interesse in gehad. Dus
okay.
Je hebt wel de luxe van dat oude papier wat nog een beetje ruikt. En dat mooie handschrift.
Ja.
Maar het is ook niet zo weinig dat je... voor mijn gevoel er iets minder mee kan misschien. Maar goed.
Oké, maar het is goed dat je je mening met ons deelt. Dat is heel duidelijk. Nou heb ik ook gezien dat je diverse artikelen hebt gepubliceerd. En je hebt ook meerdere prijzen gewonnen. Waaronder voor 2 van 3 van jouw boeken. En dat zijn Women and Entrepreneurship. En bij Uitlandigheid van een Roman.
Hmm. Ja.
Waar gaan die boeken over? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Het eerste was eigenlijk dat was mijn afstudeerscriptie. En dat gaat over de vrouwen die achterbleven als de mannen met de VOC vertrokken.
Dus die bij uitlandigheid van haar man?
Ja.
Ja, ja.
Okay.
Ja.
En dat was een... toen ik dat onderzoek deed, wisten we eigenlijk al wel dat die VOC-zeelui wel getrouwd waren. Maar het beeld wat nog heel erg bestond, was dat ze allemaal een beetje losgeslagen vrijgezellen waren.
Ja.
Dat heb ik dus proberen te laten zien dat het anders zat. En daar heb ik specifiek naar Enkhuizen gekeken. En het andere boek, dat gaat over vrouwen en hun rol in de handel in de Republiek.
Oké. Okay.
Ja. Ja, heel belangrijk.
Ja, ja.
Want getrouwde vrouwen, zelfstandige vrouwen, verschilde dat nog? Maakte dat nog uit voor het onderzoek?
Zelfstandige bedoel je niet getrouwde vrouwen?
Niet getrouwd, ja.
Ja. Nou ja, getrouwde vrouwen kunnen ook vrij zelfstandig zijn.
Ja, ja. Zeker.
Dat gaat eigenlijk over alle lagen. En de vraag eigenlijk toen, dat boek maakte deel uit van een groot project, waarin we voor het eerst eigenlijk in kaart probeerde te brengen wat vrouwen nou zo al deden aan werk. En daar kom ik weer terug bij die bijzonderheid van de Gouden Eeuw van de Republiek en de mythes daarover. En we wisten eigenlijk niet zo goed wat we met die vrouwen aan moesten. En het blijft nog steeds een beetje lastig. Maar er bestaan eigenlijk twee beelden. De meeste Nederlanders kennen één beeld. En dat is de Hollandse huisvrouw die op Vermeer en dergelijke schilderijen afgebeeld ziet.
Ja, inderdaad.
Maar er is ook nog een heel ander beeld. En dat zie je ook veel op schilderijen, maar er wordt minder bij stilgestaan. En dat is zo'n heldhaftige, stoere dame die ondernemend is, zaken doet, et cetera. En met dat boek en ook dat grotere project hebben we toen geprobeerd te onderzoeken wat doen die vrouwen? En in hoeverre is dat nou gerelateerd aan de voorspoed van het land op dat moment?
Oké.
Want dat is volgens mij een periode, was dat nou voor de middeleeuwen? Of dat was daarna volgens mij. Had je ook een periode dat je echt vrouwen kregen die zich heel erg los gingen maken van de status van hun partner.
Ja.
En die vrouwen gingen opeens wat kortere rokken dragen en roken. En een beetje losgeslagen types, zeg maar. En heel erg zelfstandig en onafhankelijk.
Ja.
Maar ik kan even niet meer op de naam komen welke periode dat nou was.
Ik denk dat het wat later in de tijd is.
Ja, het is wel wat later in de tijd. Inderdaad.
Ja. Ik denk aan de ethisch.
Ja. Nee, zover niet. Het was al eerder.
Ja, maar je ziet dat soort bewegingen überhaupt meer door de tijd heen.
Ja.
En dat is eigenlijk een van de lastigste kwesties om te bepalen hoe dat nou precies in elkaar zit.
Ja.
Ja.
Het is altijd leuk om dat te onderzoeken.
Ja.
En eigenlijk moet je niet weten wat het eindresultaat is. Je moet altijd nog door kunnen researchen, zeg maar. En dan, dat houdt het vak natuurlijk ook altijd heel erg boeiend.
Ja.
Ik had ook gezien dat je in co-writing de Food Hawkers hebt gepubliceerd. En dat is een iets andere publicatie.
Ja,
waar gaat dat over?
Dat heb ik gedaan met een collega uit Cambridge. En dat is een boek dat gaat dus over het verkoop van eten op straat.
Ja.
En dat komt wel heel erg voort uit mijn eerdere projecten waar ik dat vaak tegenkwam. En ik heb veel onderzoek gedaan naar visvrouwen en vrouwen die groenten op straat verkopen. Nou, mijn collega die was net bezig, die specialiseert in Napels. En die was, was bezig met een onderzoek naar ijsverkopers.
Ja.
En daar is dat uit voortgekomen. Het gaat er een beetje om ook die mensen die vaak... Ja, zij zijn niet zo heel prominent aanwezig in het historische debat. Maar ze spelen eigenlijk een hele belangrijke rol.
Ja.
Want je moet je voorstellen dat heel veel mensen... Nou, sowieso had er waren geen supermarkten. Het meeste verse voedsel werd op straat verkocht. Dat is één. Maar het was ook zo dat heel veel mensen geen keukens hadden. Dus heel veel mensen kochten ook maaltijden op straat. En wat we met dat boek hebben geprobeerd te doen is om de geschiedenis te verbinden met de actualiteit. En dus samen te werken met mensen die nu naar dat soort praktijken kijken in Maleisië en in Vietnam.
Oh, oké. Okay. Ja, dat is ook heel interessant inderdaad.
Ja. Ja. We gaan er zo op door.
Wat mij verder ook opviel, was een monografie.
Ja.
Households, Work and Consumer Changes. En dan The Case of Tea and Coffee Sellers in the 18th Century in Leiden.
Ja.
Nou, wat mij opviel, uiteraard heb ik dat allemaal gelezen.
Ja.
Een beetje. Is dat veel vrouwen dus met een eigen onderneming koffie en thee verkochten.
Ja. Ja.
En in Leiden.
Ja.
En wat ik dan ook weer leuk vond, ook veel vrouwen in Den Bosch koffie en thee verkochten vanuit hun eigen onderneming.
Ja.
Waarom was dat?
Nee, dat is een hele goede vraag. Thee en koffie komt eigenlijk... dat kun je al heel lang in Europa krijgen. Maar je ziet aan het eind van de 17e eeuw... wanneer die overzeese handelsroutes wat meer gestabiliseerd zijn... en de aanvoer eigenlijk groter wordt daardoor... dat de prijzen zakken. En wat wij vonden is dat op het moment dat de prijzen voor die nieuwe goederen zakken... er heel veel vrouwen in die branches stappen.
Ja.
En de reden waarom ze dat doen is waarschijnlijk omdat het een nieuwe type handel is. Is het nog niet gereguleerd. Vaak als handel gereguleerd wordt, worden vrouwen expliciet uitgesloten.
Dan komen opeens de mannen om de hoek kijken.
Ja, of dan wordt het vastgelegd en dan wordt het in ieder geval ingewikkelder.
Ja.
En hier bestaan die regels sowieso niet en of in mindere mate. En waar we achter kwamen, tot onze grote verbazing, we zagen eerst het patroon van vooral veel vrouwen die dat gingen doen. En waar we later achter kwamen, was dat die vrouwen vaak getrouwd waren. En dat het vrouwen waren. We hebben heel minutieus het berekenen hoeveel kinderen en hoe dat samenhing.
Oh, okay.
En we zagen dus een patroon. Tussen kind nummer 1 en kind nummer 2 gingen die vrouwen allemaal gemiddeld eigenlijk hun winkeltjes openen. En... Nou, dat is ook niet zo gek als je erover nadenkt. Je hebt een mond extra te voeden. Je bent in huis gekluisterd. Dus, ja. En er komt een product wat ineens super populair wordt. Iedereen gaat aan de thee en de koffie in Nederland.
En het heeft iets huiselijks, hè? Warm natuurlijk.
Ja. Dus ik bedoel, de mensen die wij onderzocht hebben verkochten vooral het product waar je zelf thuis koffie mee zet.
Maar, ja. Ja.
Maar goed, dus het is een combinatie van... de gezinssituatie en het feit dat er zo'n goedkoop product ineens is. De periode waar ik naar gekeken heb, loopt ongeveer van 1600 tot 1800. En er zijn absoluut verschuivingen. En er is ook eigenlijk een heel groot debat gaande, zelfs in de Nederlandse context, of vrouwen het nou slechter gaan doen of beter gaan doen op die arbeidsmarkt. Het ligt dus ook aan de sectoren waar je naar kijkt. Dus er is zeker verschuiving. Wat ik frappant vond zelf, ik heb dus naar de handel gekeken. Toen ik begon aan mijn onderzoek dacht ik, nou, die economie, als die bloeit in die gouden eeuw, hè, zo 1600, 1650, dan zie je waarschijnlijk een enorme hoeveelheid vrouwen die actief zijn. Maar uit mijn onderzoek later bleek eigenlijk dat de aantallen vrouwen hoger werden naarmate het eigenlijk die economie aan het stagneren was.
Ja.
En dat kan dus zijn omdat er een economische noodzaak is. Dat zal voor sommige lagen in de bevolking zijn geweest. Het kan ook dus zijn omdat er zoiets simpels is als een product wat ineens makkelijk te verkopen is. Maar ik heb ook naar de hele rijke dames gekeken die in de financiële handel bezig waren. En die zie je pas echt goed in het begin van de 18e eeuw op het toneel verschijnen. En dat kan dan, kwam ik achter, omdat de handel een beetje verandert. Wordt veel meer vanuit huis gedaan.
Ja.
Dus het is een vrij complex web van factoren. Maar er zit zeker variatie in door de tijd heen. Waar wij mee moeten werken zijn bijvoorbeeld belastingregisters, waarvan hoofden van huishoudens wordt gezegd wat die voor beroep doen. Maar dan krijg je alleen de weduwe en misschien af en toe een alleenstaande vrouw. Ja, dan weten we niks over de gehuwde vrouwen. Ja. Dus we zijn nu technieken aan het ontwikkelen om op een andere manier daarachter te komen. En mensen werken met schattingen. Maar dat is dus een ingewikkelde kwestie.
Ja, is iets wat natuurlijk continu proces is. Hè? Je gaat hoe meer informatie je uiteindelijk boven tafel krijgt, hoe beter beeld je kunt maken van die tijd.
Ja.
Ik denk trouwens dat in die tijd, als we het daarover hebben, dat er sprake was van economisch verstandshuwelijken. Is dat correct?
Nou, kijk, als we het opnieuw over de Republiek hebben, dan denk ik dat dat toch best wel meevalt. Nederland staat er eigenlijk onbekend wereldwijd dat wij juist heel erg, en West-Europa überhaupt ook, dat er redelijk veel keuzevrijheid was voor mensen om te trouwen.
Toch wel, ja.
En mensen trouwden vrij laat. Daar zijn mensen, als ik dat vertel, vaak verbaasd over. Dus gemiddelde leeftijd is zo midden 20, zeg maar. Dus, en dat kwam omdat ze vaak eerst genoeg geld gingen verdienen, jonge vrouwen. En jonge mannen ook, om een eigen huishouden op te richten.
Ja, oké. Okay, ja. Maar eigenlijk voor de beeldvorming, de rol van vrouwen, die was wel gelijkwaardig aan die van mannen als het ging om de economie. Inkomsten vergaren voor het huishouden.
Ja, gelijkwaardig is misschien een beetje te veel. Maar kijk, er is altijd een interessant verschil tussen een formele, wat er formeel aan de hand is, hè, in de wet en wat de normen zijn en wat uiteindelijk die realiteit is. En je ziet dus dat in de norm was het wel een patriarchale samenleving.
Ja.
Maar er bestonden best wel wat manieren voor vrouwen om onder bepalingen die hen minder rechten gaven, zeg maar, om daar omheen te komen. En in die zin waren zeker de steden in Holland waren vrij liberaal.
Ja. Ja. Als we nou jouw werk in beschouwing nemen, hè, en dan is eigenlijk jouw bijdrage aan de freedom of the streets een logisch gevolg.
Mm-hmm.
Kun je aan de luisteraars uitleggen wat voor een initiatief dit is en wat je daarin doet?
Nou, dat is eigenlijk ook een onderzoeksproject. En daar zijn we net nu zo'n beetje een jaar mee bezig. Dat komt ook heel erg uit die vraag in eerste instantie, ook al heel erg uit de vraag over die Hollandse vrouw. Hè, en dat die mythe van die Hollandse huisvrouw en het feit dat vrouwen binnen zijn. En breder dus over de vraag waar vrouwen thuis horen.
Ja.
Horen ze op straat of horen ze binnen?
Klinkt heel
leuk. Ik vind het heel fascinerend dat je eigenlijk in heel veel verschillende samenlevingen op de wereld en ook in de geschiedenis ziet dat het idee is dat mannen op straat horen en vrouwen binnen. Maar dat je toch, als je overal op verschillende plekken kijkt, ziet dat er heel anders uit.
Ja.
Amsterdam ook nu ziet er anders uit dan nou, laten we naar Jakarta gaan. Dus het is dat, zeg maar, basisprincipe. En waar het meer specifiek om gaat, is binnen de geschiedenis en ook sociologie bestaat er een best wel hardnekkig idee eigenlijk dat vrouwen verdwijnen als steden moderner worden. Dus hè, met de industrialisatie, maar ook denk aan Parijs, de aanleg van de boulevards en zo. Die steden die veranderen eind 18e, begin 19e eeuw. Heel, echt enorm.
Heel snel. Ja.
Heel snel. Ja. Ook qua architectuur en zo. En het idee is dat vrouwen naar binnen heeft gedrukt.
Ja.
En voor de Republiek hebben we daar dus al een probleem. Omdat wij weten dat de vrouwen in Nederland in de 17e eeuw, daar wordt eigenlijk al van gezegd dat die zo huiselijk zijn. Hè? Dus hoe past dat in dat plaatje? En wat wij eigenlijk nu willen uitzoeken is hoe dat straatgebruik van mannen eigenlijk ook en vrouwen nou zich ontwikkelt als steden moderner worden.
Want voor de beeldvorming, jij bent de projectleider van dit initiatief.
Ja.
En er zijn nog meerdere collega's met wie je dat samen doet. Hè?
Ja.
En iedereen heeft zijn of haar eigen discipline daarin. Hè?
Ja, we werken met nu een team van 4. En er komen nog 1 tot 2 mensen extra bij. En dat zijn we hebben allemaal een historische belangstelling, maar er zitten ook 2 architecten in die nu meer historisch werk doen. En 1 persoon focust zich op Amsterdam en gaat echt in kaart brengen precies waar mensen zijn, op welk moment. En iemand anders kijkt naar vroegmodern Tokio. En dan hebben we nog iemand die onderzoek doet niet naar de straat, maar wel naar de groene ruimte in de stad. En die kijkt naar Berlijn ook.
Okay.
Dus zo proberen we een langzaam maar zeker een soort van plaatje op te bouwen door naar die verschillende plekken te kijken.
Ja, want de subtitel is Gender and Urban Space in Eurasia, 1600-1850.
Ja.
En jij doet het Aziatische gedeelte of
ik ga,
de combinatie?
Ik ga de vergelijking doen aan het eind. Ja, dus aan mij de nobele taak om heel veel informatie te verzamelen over een selectie van steden.
Ze hebben jou gewoon het meeste werk gegeven.
Nou, ik heb mezelf het meeste werk gegeven, vrees ik.
Nou, alsjeblieft.
Ja. Okay. Maar goed, ik moet erbij zeggen, we werken dus wel samen ook met de Universiteit van Tokio en met andere partners. Dus we hoeven het niet alleen te doen.
Okay. Dat scheelt.
Ja.
Ja, dus je krijgt dan ook veel informatie, uitwisseling vanuit Tokio.
Ja, dat is wel de bedoeling. En er werkt dus één persoon voornamelijk daar.
Ja. Ja.
Wat zijn de eerste resultaten van dit onderzoek?
Oh, dat is een heel goede vraag. We hebben net namelijk ons eerste congres gehad waarop we wat gepresenteerd hebben.
Ja.
Echt resultaten zijn dat nog niet. Maar wat we wel hebben kunnen laten zien is dat onze methode werkt en dat... wat we gaan doen bijvoorbeeld voor Amsterdam is kijken naar getuigenverklaringen van mensen die aanwezig zijn bij misdaad.
Ja,
en normaal wordt er naar de misdaad gekeken. En wij gaan nu eens kijken wat gebeurt er in die achtergrond eigenlijk. Want die getuigen vertellen allemaal, ik was op straat dit en dit aan het doen.
Ja.
En toen brak die vechtpartij uit. Nou, wij zijn dus geïnteresseerd in wat er omheen gebeurt. En dat de persoon die met Amsterdam bezig is, Bob Pierik, die is dat allemaal heel mooi in kaart aan het brengen. En die heeft al laten zien dat in ieder geval de methode en ook die bronnen die we daarvoor gebruiken van het Amsterdam Stadsarchief, dat heel mooi werkt en een hele mooie representatie geeft, zeg maar, van het straatleven van Amsterdam in de 18e eeuw.
Nou, ja, pittig. Lijkt me toch ook wel.
Ja, zeker.
Ja.
Wat ik me nou eigenlijk afvraag. Eigenlijk had ik dat dan in het begin willen stellen.
Ja?
Maar wat is jouw motivatie om vooral ook die ondernemende vrouw in die tijd te belichten?
Ah, ja, goede vraag. Je rolt in zoiets op een bepaalde manier. En ik heb wel in mijn studietijd verschillende soorten projecten. Maar ik merkte dat ik wel een meer affiniteit had met de geschiedenis van vrouwen in eerste instantie. Dus daar ben ik toen met die zeemansvrouw terechtgekomen. En op zich, er zit iets van mezelf, als het ware, ook in natuurlijk. Maar ik vind het fenomeen interessant. Het project gaat deels natuurlijk heel sterk over vrouwen.
Ja.
Maar ik moet daarbij zeggen dat we ook heel erg kijken naar verschillende sociale lagen. Verschillende herkomst van mensen. Dus mijn interesse is eigenlijk breder. Ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe die dynamiek in zo'n straat nou werkt. Maakt het uit of er bepaalde groepen mensen op straat zijn of sluiten die anderen uit, al dan niet bedoeld, et cetera. Dus
alle gedragingen ook en protocollen en alles wat erbij komt kijken in het straatbeeld.
Ja.
Maar kijk je dan ook naar bijvoorbeeld hoe bepaalde woonwijken zijn opgedeeld? Hè? Want je hebt sommige wijken, daar zitten allerlei culturen in. En sommige wijken eigenlijk helemaal niet. Daar zie je maar één type cultuur bijvoorbeeld. Ja. Zijn dat ook dingen die terugkomen in het onderzoek?
Ja, absoluut. Want die keuze bijvoorbeeld om Amsterdam te nemen en Edo, dat is vroegmodern Tokio.
Ja.
Om daarna te kijken is bijvoorbeeld Amsterdam is in deze periode een ontzettend gemengde stad met verschillende buurten.
Ja.
Edo is nog tot 1868 eigenlijk is Japan afgesloten. De Nederlanders mogen in Nagasaki aan land, op schiereiland.
Ja.
Maar that's it, zeg maar. Dus je krijgt er is wel veel migratie uit Japan zelf, maar het is een redelijk homogene samenleving. Dus dat is bijvoorbeeld een heel spannend contrast.
Terwijl
in Amsterdam heb je hugenoten, je hebt Joodse gemeenschap, die migrantengroepen bij de Nieuwmarkt. Dus dat gaat zeker een rol spelen.
En de mensen in de omgeving van Pakhuis de Zwijger, die heb je ook nog.
Absoluut.
Te noemen.
Ja.
Het gaat heel snel de tijd, maar ik heb nog een vraagje voor je. Wat kunnen we de komende tijd nog meer van je verwachten?
Nou, in eerste instantie gaat het dus vooral om dit project.
Ja.
Even.
En die is, wanneer is dat afgerond, denk je?
2021.
Nog even onderweg dus.
Ja, daarom. Dus en we hebben ontzettend veel, zoals je al aangaf, heel veel werk te verzetten.
Ja.
Dus daar gaat nu eigenlijk alle aandacht naartoe.
Nou, ik vind het heel boeiend. Dank je wel. En ook heel veel succes met het project.
Dank je wel.
Het is weer zover. We moeten alweer gaan afronden bij Hello Radio. Al bij al een hele leuke uitzending vandaag weer. Maar dat is eigenlijk altijd hier bij Hello Radio.
Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren? Dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een mail naar redactie@helloradio.eu.
her. Bing it! Mister, look at your girl. Damn. She loves it.
Nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No if no maybe. Hey, baby.
I'm just sipping on camera.